onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen vers 6 van Psalm 147. Psalm 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147 vers 6. Is uit het Johannes-evangelie, het vijfde hoofdstuk. En we beginnen bij vers 30. Johannes 5 vanaf vers 30. En vooraf de kern van het schriftgetuigenis met de kerk der eeuwen in de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Johannes 5 vanaf vers 30 tot 47. Ik kan van mijzelf en niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf een getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Gij lieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat gij lieden zou behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars, en gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij, dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in uw blijvende. Want gij gelooft die niet, die hij gezonden heeft. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij den Vader, die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover.
Zullen we samen bidden. O Heer, schenkt u ons een gebed. Dat naderen tot u op een wijze die u verheerlijkt. In de naam van hem die wel kan bidden. In de verfoeiing van onszelf. In het hartelijke buigen onder u. En toch iets, Heere, waar anders heen dan tot u alleen. En zo mogen we op de laatste rustdag van het jaar 2018 elkaar weer ontmoeten in deze tweede dienst. En mogen de hemelen dan open gaan door de bediening van uw Heilige Geest. Mogen de harten geopend worden door diezelfde Geest. Mogen de schriften open gaan. En dat drie keer open gaan, Heere. Dat is nodig. Sluiten kunnen we wel, En dat alles gesloten blijft, dat hebben we verdiend. Maar och, dat gij de hemelen scheurde. Dat genade kwam door de geest van Emmanuel. Heere, wilt u dan zo geven dat ons samen zijn mag staan in het teken van uw genadige tegenwoordigheid in Christus Jezus. Wilt u onze kinderen onderwijs geven. Van jongs af aan hebben ze geleerd, Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En nu zijn ze onder uw woord, Heere. En wil uw geest daarbij voegen. En wilt u ze jong tot uw kinderen maken. Heere, gedenkt u ze dan, zo jong als dat ze zijn. En dan is het maar een enkel woord, maar grijpt u in en grijpt u ze vast. Heere, dan zou u onze jongeren willen gedenken. U weet waar ze mee bezig zijn. Misschien wel met schaatsen. Misschien wel met vuurwerk in hun gedachten. Want ze worden bezig gehouden in de slavendienst van de wereld en van de zonde. Slaven en draven. Totdat we eeuwig rampzalig dood neervallen. En dan worden we uitgelachen door de verleider. Heere, doe ze de werkelijkheid zien van het leven. Doe ze op hun knieën vragen. Ook als het gaat om de herrie van oud en nieuw. Op hun knieën vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? En geef ze rust. Geef ze stilte. Geef ze, Heere, te zien dat er in die stilte iets te ontvangen is. In uw huis, wat nergens te vinden is. En zo mogen we onze jongeren bijzonder u voorleggen. Heere, gedenk als we nog steeds vechten tegen u. Vanavond, vanmiddag gaat het daarover, over vijanden. We hebben misschien wel hele goede gedachten van onszelf. En dat gaat altijd samen met kwade en verkeerde gedachten van u. Maar wilt u geven, Heere, de boodschap des heils ook vanmiddag, dat vijanden met God verzoend worden. En daarom bidden we om de kracht, de overtuigende kracht van uw geest en de uitstorting van uw zondaarsliefde. En als hij nog ver was, zag zijn vader hem. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals. Dat geheim, Heere, vijanden met God verzoend. En zou u dat willen uitwerken als we opgeslokt worden? Het een na het ander, zorgvuldigheden des levens genoeg, meegesleept naar de kerk. Ruimt u ze op, opdat het zaad niet langer verstikt wordt, tot in de ouderdom toe. Heere, zou u willen gedenken in het samenkomen, ook in het achterblijven. Dan kent u ze bij de kerktelefoon ook bijzonder wanneer het Icasia ziekenhuis meeluistert met ons. Zou u daar, Heere, dat huis der ellende, niet alleen, maar een huis der barmhartigheid willen maken. En allen die daarin verpleegd worden en die daarin werkzaam zijn, mogen we die u voorleggen om uw kennelijke zegen. En zegen is meer dan het lichaam. Zegen is meer dan de tijd. En daarom dat daar heel persoonlijk geleerd zou worden wat staat te lezen jaar na jaar, direct als we binnenkomen in Icasia. Mijn tijden zijn in uw hand. Mag dat geleerd worden. Heere, gedenk zo in het samenkomen, in het achterblijven. Nood en zorg die niet onder woorden te brengen is of die bij mensen niet bekend is, maar laat het genoeg zijn dat u aanschouwt, blijft kijken. de moeite en het verdriet, opdat met een bedoeling we het in uw handen zullen leggen. O, dat vasthouden, dat niet los kunnen laten, laat staan over kunnen geven. Maar wilt u dat schenken, wat ons ook bezet, op weg naar de oudejaarsavond. Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Zou u willen gedenken, Heere, aan het geheel van het gemeentelijke leven en de week die weer begint, de laatste dagen, dag van het jaar. Schenk het gebed in ons hart. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn geteld. Maar ook wat er gebeurt, Heere, in het geheel voor onze kinderen en jongeren. Het onderwijs dat nu stil ligt. Het basisonderwijs, waar dan ook. Ook het speciaal onderwijs. Het voortgezet onderwijs of anderszins. Het is een zorg van de kerk als het goed is. En daarom ook een zaak van de voorbeden van de kerk. Of u wil geven dat dat onderwijs mag blijven bij de grondslag van de oprichters. De eenheid van kerk, school en gezin bij de doopbelofte afgelegd. Dat is het begin geweest van onze scholen. En wij bidden of u dat kostbare pand waakzaam en biddend te doen bewaren. Heere, houd ons, breng ons daarbij terug. Want dat is tot zegen van onze kinderen en jongeren. En geeft u dat die arbeid met allen die daar op welke manier dan ook bij betrokken zijn, dat die arbeid na de kerstvakantie onder uw onmisbare zegen voort mag gaan. En we vragen bijzonder om de bewaring voor onze kinderen en jongeren als ze niet naar school hoeven. Och Heere, dan hebben ze niet minder uw bewaring nodig. Ook al het verenigingswerk, Heere, dat mag geschieden, dat nu ook stil ligt, maar mag dat onder dit volk samenbindend zijn en allen die daaraan deelnemen en leiding geven, wilt u geven uw onmisbare zegen, opdat het beantwoorden mag aan het doel, samenbindend aan uw woord en waarheid en aan elkaar, juist ook rond de Zuiderhaven. Heere, gedenk zo een ieder van ons, niemand uitgezonderd. En geef dat de schriften heel persoonlijk mogen worden toegepast. U hebt ons opgedragen om te bidden voor onze overheden met de woorden van het voorlaatste artikel van Guido de Bray. Dat is op de schrift gegrond, artikel 36. Wij bidden voor ons vorstenhuis. En voor onze landelijke regering, voor de Eerste en Tweede Kamer, voor onze provinciale staten, voor onze gemeenteraad, voor het college van burgemeester en wethouders. Bijzonder, Heere, wanneer u een wethouder Proos in ons midden brengt met zijn gezin, zoudt u hem willen schragen in zijn grote verantwoordelijkheid. Zou u hem willen helpen bij alles waarvoor hij geplaatst wordt? En zou u hem heel persoonlijk, maar ook in zijn ambt, willen geven, keer op keer wat het is, bij de gratie Gods? En die paar woorden zijn genoeg voor zijn dagtaak, bij de gratie Gods te leven en te dienen, zodat de overheid in uw algemene genade een weerhouder is tegen het kwaad en niet een aanjager. Heere, zou u willen bedelen met uw gunst onder dit volk in de vervulling van de ambten, ook als ze volgende week zondag weer bevestigd worden. Wilt u ouderlingen en diakenen samen binden aan het aloude fundament en geeft u die samenbinding in ootmoed aan de leer die naar de godzaligheid is, zeker in deze vakante periode nadat dominee Terlouw vertrok naar Utrecht en alles wat daarna gebeurd is. Heere, wilt u geven op uw tijd en op uw wijze. Het is maar één woordje, ga. Wat hebt u in de beproefde gemeente van Ridderkerk getoond? Ga. Zou het dan voor Barendrecht niet kunnen? Wanneer we de minste niet meer waard zijn, daar zit het op vast. Onze rechthebbendheid. Dan staat u op. En daarom bidden we voor dit herderloze volk. Zou u bijzonder ook aan onze geliefde vriend en broeder dominee Meinders willen denken? Er gebeurt zoveel. Ook als het preken niet meer gaat. Heere, zoudt u hem willen bezoeken met uw heil? Zijn taak is niet af. Alleen al als het gaat om het zuchten voor Sion, waarvan hij weet hoe nodig dat het is. En wilt u hem daar dan in zijn woning bezoeken en verkwikken en geven naast zijn kinderen en kleinkinderen uw onmisbare zegen. Heere, wilt het aantal in uw gunst vermeerderen dat dienen mag, dat het stempel des geestes draagt. Daar bidden we om, ook alle arbeid op onze theologische school. En wilt u dan doen staan, ook nu, aan deze plaats, in de kracht Gods, machtige Jacobs. Die naam toont u dat u dezelfde bent. En wilt u geven, Heer, dat uit de schat van het woord mag verkondigd worden onder dit volk. Met lust en met liefde. En geef dan de bekwaamheid die uit u is. En de zegen die uit u is, opdat de rijkdom van uw uitgezondene zal blijken en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Uit die volheid mogen we daar iets van ontvangen. Om Jezus wel. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 27. En daarvan het vijfde en het zevende vers. Psalm 27, vers 5 en vers 7. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet, o God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Psalm 27, vers 5 en 7 gaan we samen zingen. En intussen wordt uw liefdegave ingezameld. Ten eerste voor de diaconie, ten tweede voor de kerk en ten derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u. En uw gaven. zien om het licht en de hulp van boven willen we vanmiddag met u overdenken wat werd gelezen uit Johannes 5, vers 39 en 40. Johannes 5, vers 39 en 40, onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Tot zover. En vatten we de verkondiging samen met Christus' getuigenis tegen vijanden. Christus' getuigenis tegen vijanden. Ten eerste in hun onderzoek. Ten tweede in hun mening. Ten derde in hun afkeer. Christus' getuigenis tegen vijanden. Ten eerste in hun onderzoek, want onze tekst begint met vers 39a, onderzoekt de schriften. In de tweede plaats in hun mening. Dan staat er in de rest van vers 39, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En ten derde in hun afkeer, vers 40. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Eén evangelie van Jezus Christus. Vier beschrijvingen. Beschrijving van Matteüs, van Marcus, van Lucas. En hier het vierde, beschrijving van Johannes. Die eerste drie zijn het eerst ontstaan. Er zitten tientallen jaren tussen voordat de vierde beschrijving bekend werd. En die vierde beschrijving naar Johannes gaat ervan uit dat u weet wat er in Matteüs staat, in Marcus staat, in Lucas staat. De kern is het evangelie van Jezus Christus. Bij alle vier. De manier van beschrijven, van benaderen, is anders. Door de wonderlijke, veelvuldige drijving van de Heilige Geest, inschakelend die jonge man van een jaar of 18, die jong mocht gaan dienen, Johannes, die oud mocht worden in de dienst des Heeren, en die dan als hij oud is, en die drie beschrijvingen zijn bekend, gedreven wordt om dat vierde aanvullende evangelie te beschrijven. En daaruit is onze tekst. Het heeft een heel eigen karakter. Er worden niet zoveel gebeurtenissen beschreven. Niet zoveel wonderen beschreven. Het zijn vooral hele diepe preken. Het is vooral onderwijs, onderwijs, onderwijs. Maar een paar wonderen die als uitgangspunt dienen, zoals in dit hoofdstuk van 47 versen, nota bene, dat begin van dit hoofdstuk dat niet is gelezen door ouderling Lindhout, dat begin over die 38-jarige kranke, dat is slechts een aanleiding tot prediking. Ten slotte zijn wonderen ook slechts een uitroepteken achter woorden. Onderstreping van woorden. De woorden zijn belangrijker dan wonderen. En daarom besteedt Johannes zoveel aandacht aan de woorden van de zaligmaker. 38-jarige kranke genezen is slechts aanleiding 47 versen. En gaat u maar door in de volgende hoofdstuk. En er is één kernzaak die je elke keer ziet terugkomen bij Johannes. En dan sluiten we aan bij vanmorgen. Dat is: hoe kom ik bij Jezus? Hoe komt Nicodemus bij de Heere Jezus? Hoe komt de Samaritaanse vrouw bij de Heere Jezus? Hoe komt de blind geborene aan de kennis van de zaligmaker? Die kernzaak, die blijkt steeds weer terug te komen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En als ik u nu zou vragen, zou u die 17, 18 versen die zijn gelezen nu in eigen woorden kunnen weergeven, van wat is er nou precies gelezen? Wat is nou de samenvatting van die preek die gehouden wordt, waaruit ons tekstwoord een gedeelte is? Dan zou dat nog niet meevallen. We noemden het ook niet voor niets, het is een diepgaande preek, een hele diepe preek. En we hebben licht en waarheid nodig, allemaal, om te kunnen luisteren. Er is één woordje dat 6 keer is gebruikt. Hebt u dat meegenomen? 6 keer in die preek. En als hij dat woordje gebruikt, de zaligmaker, in zijn predikatie, dan zegt hij hele belangrijke dingen. Dat woordje is vertaald met voorwaar. In het Grieks staat er heel eenvoudig amen. In vers 6, 19 staat het 2 keer. 24, 2 keer. 25, 2 keer. En te midden van een hele gespannen sfeer, dan roept hij het amen uit. Amen, amen, de ure komt en is nu, in de welke de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven, die levend makende daad, die nodig is tot kennis van God en de zaligmaker. Het is zo opmerkelijk dat vanaf het prilste begin in de beschrijving van Johannes het verzet tegen de zaligmaker voelbaar is. En hier, we zijn nog maar in het 5e hoofdstuk. Is het besluit al gevallen om hem te doden? De schaduw van het kruis valt over heel zijn leven. En als hij hier dan in Jeruzalem is, en hij dat wonder op de rustdag gedaan heeft, dan moet hij zich verantwoorden. Want heel deze preek is een verantwoording. Wie bent u eigenlijk? Met erbij, wat verbeeldt u zich eigenlijk? Wat een aanmatiging maakt u zich aan schuldig? Wat een pretenties! Wat verbeeldt u zich wel? Hier is tastbaar, hij is gekomen tot het zijne, zijn eigen bondsvolk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat beschrijft Johannes hier in al deze versen. En dan moet u één ding niet vergeten. Ook in de preek van deze middag. wat er staat aan het einde van vers 34. Ik zeg u dit, opdat ook gij behouden wordt. Dus hoe deze woorden ook in uw oren kunnen klinken, maar ik zeg u dit opdat gij behouden wordt. Ik heb maar één ding voor ogen in mijn prediking, wil de zaligmaker zeggen. Dat is uw behoud, uw redding uit de verlorenheid. En vergeet dat niet vanmiddag, gemeente. Vandaar, al is het getuigenis nog zo beschuldigend voor de vijanden, maar het is wel bedoeld opdat vijanden behouden worden. En wanneer we dan horen, onderzoek de schriften. Niet slechts lezen, maar veel aandachtiger. Net zoals onze kinderen uit groep 3. Die zijn pas bezig met lezen. En die graag lezen, naar ik hoop. Woordje voor woordje spellen, letters tot woorden maken en woorden tot zinnetjes maken. Niet zo'n beetje, ik weet wel wat er staat. Nee. Eigenlijk, met een blaadje erbij en onderzoek. Doe jij dat ook? Onderzoeken. Ik ben al mijn leven bezig om te onderzoeken van de schriften. En zo'n klein beetje weet ik ervan. Zo weinig. Is zo onuitputtelijk diep en rijk en veel. Onderzoek de schriften. We zijn dat gewend, hè? De schrift. Ja, wat is dat, de schrift? Nou, je hebt 3 dingen. Gedachten. En die gedachten worden geuit door woorden. En die woorden worden bewaard door schriften. Ja? Dus, gedachten, woorden, schriften. Dus hier is opgeschreven wat er gezegd is. Daar is Johannes voor gebruikt. Daar is Johannes voor gebruikt om precies op te schrijven wat daar in Jeruzalem gepreekt is. En hoe dwaalziek hij van zichzelf ook was, maar hij kon door de drijving van de geest niet dwalen. En wie heeft dan gesproken? De zaligmaker zelf. En wat heeft hij gesproken? Woorden van God, zult u zeggen, ja. Dat zijn gedachten van God die hij verklankt heeft, die hij vertolkt heeft. Gedachten vertolken is woorden. En dan zegt Guido de Bray zo mooi, dat God uit zorg voor ons en onze zaligheid het heeft laten opschrijven. En nu heb jij naast je bed een bijbeltje liggen al zoveel jaren, waarin je de gedachten van God kunt lezen in je eigen taal. En waarin je de woorden van God kunt tot je nemen in je eigen taal. Hoeveel moeite bij wijze van spreken het gekost heeft om dat in het Nederlands bij jou te brengen. En dan heb jij het binnen handbereik. Dat zijn gedachten van God, woorden van God, opgeschreven woorden van God. hebben die waarde voor jou? Neem je de moeite om die met meer dan aandacht te lezen? Het gaat over God en over jou. En over de weg van de bekering. En de ene vertroost in leven en sterven, daar gaat het om. Je blijft hier niet altijd. Over die God gaat het. Onderzoek de schriften. Hij kent het mensenhart. O, hij heeft ze in hun afkeer daar bij de tempel. Hij heeft ze gepeild. In onze laatste gedachte komen we er nog op terug. Maar hij zegt niet, ja, dat moet een mens gegeven worden. Hoor. Dat doet een mens niet van zichzelf, onderzoekt de schrift. En dat kan een mens niet van zichzelf. Weet hij dat dan niet? Wel, veel beter dan wij. Hou staande jong en oud. Hij zegt het in gebiedende wijs. Het is zijn bevel. Moet ik het dan anders uitleggen? Onderzoek de schriften. Nou, het jaar is weer voorbij. Hoe is het met dat persoonlijk onderzoek van de schriften? In de kerk krijg je daar wat hulp bij, zal ik maar zeggen. Maar hoe is het heel persoonlijk, woordje voor woordje? Eén woord, Heere, is genoeg. Spreek, gaat niet om Psalm 119 helemaal te lezen. Maar onderzoek de gedachten van God. Ik heb iets te zeggen. Ik heb het eerste woord in je leven. Dat staat aan je voorhoofd. Ik heb het laatste woord in je leven. Als je voor de rechter van hemel en aarde komt te staan. En daartussen heb ik je heel veel te zeggen. En ik vraag je, zegt de zaligmaker zelf, onderzoek de schriften. En al die flauwe smoezen, die zijn al lang verzonnen. Ik ben niet zo'n lezer, ik heb het druk. Ik heb 's ochtends geen tijd en 's avonds te moe. Gezinsleven is niet zo eenvoudig, dominee, in deze tijd. Ja? Dan noemt er nog maar 10. Noemt er nog maar 10. Maar dit hou ik staande. Voor mezelf, voor u, voor jou. Onderzoek de schrift. En daar doen we dus niets aan af. En de Heere zal vragen, die redder die dit zegt en die dit preekt opdat gij behouden wordt, dat zal de rechter zijn die we tegemoet reizen. En die zal dan vragen in 2018, hoeveel tijd heb je nou besteed aan onderzoek de schrift? En dan komen we weer, ja maar kan een mens dan, dat weet ik allemaal best. Dat staat allemaal in die schriften, wie die mens is. Maar dit laten we staan. Onderzoek de schrift. De gemeente, hij wordt beschuldigd, zeiden we. Hij wordt verdacht van aanmatiging en godslastering. Hij die het gebod van God volmaakt gehouden heeft, wordt verdacht van overtreding van het vierde gebod. De Sabbatsrust te schenden. En nog een stapje erger, zo het mogelijk is. Hij wordt verdacht van godslastering. Hij heeft het over zijn vader. Wat een aanmatiging, Jezus van Nazareth. En weet u, wat wij nou, en we doen niks anders, ook nu als echte Adams kinderen. Wat wij nu willen, dat is als God zijn. Daar ben je mee bezig, hè? Daar ben je mee bezig. Hoezo? Wat blijkt dat uit? Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Ja? Voel je niet dat jij een echt Adams kind bent? Ik maak zelf uit wat goed en kwaad is. En ik zal het nu niet concreet maken, maar jij weet best voorbeelden van deze dagen. En dat is nou een echte oerzonde van ons. Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En waar wij ons aan bezondigen, daar wordt hij van beschuldigd. U maakt uzelf goden even gelijk. En dan gaat hij vol geduld, gaat hij spreken. Dan gaat hij het hebben over, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dan gaat hij het hebben over zijn verhouding met zijn vader. Mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. De eenheid in werk, in levendmaking, in oordelen. In van de doden opwekken. Eén met de Vader. Maar nog meer. Hij is bezig hier om de getuigenissen erbij te roepen. Mijn Vader heeft het getuigd dat ik zijn enige geliefde ben. Johannes de Doper heeft het getuigd dat ik de enige geliefde van de Vader ben. Mijn werken, wie kan die werken doen, die bewijzen wie ik ben, als de almachtige Zoon van God. Mijn werken bewijzen en de schriften bewijzen. Dus het getuigenis van de Vader, van de doper in mijn werken en van de schrift. In hun onderzoek. We gaan naar onze tweede gedachte. In hun mening. Er staat zo, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. Een tekst die heel vaak wordt aangehaald, waarvan ik me afvraag of u hem verstaat. Gij meent, als u een Bijbel met kanttekening voor u hebt, ik geloof dat kanttekening nummer 53 is, daar staat, en deze mening is juist. Deze mening is juist. Dus ze zijn daar in Jeruzalem, in hun ter verantwoording roepen van de zaligmaker. Dan zijn er, die zijn bezig in dat onderzoek. Het is namelijk zo dat dat eerste woord onderzoekt, dat hebben onze statenvertalers terecht vertaald met een gebiedende wijze, een opdracht, een oproep, zoals we u dat ook aan het hart hebben gelegd in onze eerste gedachte. Maar, zeggen onze statenvertalers in de kanttekeningen heel terecht, het woord mag ook vertaald worden met gij onderzoekt. Dus de eerste, daar hebben ze duidelijk voor gekozen. De eerste vertaling is een oproep, een gebiedende wijs. De tweede vertaling is een tegenwoordige tijd. Gij onderzoekt de schriften. Jullie zijn daarmee bezig. Jullie daar in Jeruzalem, jullie zitten daar heen en weer te bewegen en te murmelen en op te zeggen en te bestuderen en uit te leggen en erbij te maken en het niet te peilen en toch overdenken dag en nacht. Gij onderzoekt de schrift. En gij meent, ze weten er best veel van. En ze hebben in de loop van de tijd zo hun theologische mening ontwikkeld. En gij meent in dezelfde, in die schriften, het eeuwige leven te hebben. Wat is dat? Het eeuwige leven. Het eeuwige leven is als Gods kinderen sterven. Ook. Het eeuwige leven is nu. Nu. Dus het eeuwige sterven is ook nu. Niet vergeten. Dit is het eeuwige leven nu. Dat ze u kennen, Vader. Met hun hart bij bevinding, bij ervaring, dat ze u kennen, de enige, waarachtige God. Zoals het eerste gebod dat eist. Punt. Nee, niet punt. Dit is nu het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En met dat kennen van die waarachtige, dan leer ik ook mezelf kennen. In het licht van de waarachtige word ik waargemaakt. En God wordt waar voor mij en ik word waar voor God. En dan zal de afstand pas duidelijk te worden. Dan zal de toren gevoeld worden. Dan zal Gods rechtvaardigheid aangebeden worden. Dan zal zijn heiligheid aangebeden worden. Dan zal zijn goedheid erkend worden. Dan zal zijn recht gebillijkt worden. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En. Dus het eeuwige leven begint niet met de kennis van Jezus Christus. Maar met de kennis, de bevindelijke kennis van de ene waarachtige God en de zelfkennis en zelfverfoeiing en de walging van jezelf. Daar begint het mee. Daar is geen einde van zolang je leeft. En Jezus Christus, de redder die hier aan het woord is, die afgedaald is uit het vaderhuis. En tot in de helse angsten en Godverlating is afgedaald om van de rand van de hel te halen en terug te brengen naar het vaderhuis. Jezus. Christus. Onderwijs geven zoals hij kan niemand. Verdienen zoals hij als de hoge priester van het nieuwe verbond. Bidden als hij, de enige voorbidder in de troon. De heerschappij als Emmanuels vorst. De macht en de liefde die zo groot is. Jezus Christus dien gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Nu in de tekst. Jullie zijn bezig, serieuze Joden. Jullie zijn bezig in het onderzoek van de schriften. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven. En als er nou stond te vinden. Te vinden. Dan was het goed. Daar heb ik u eigenlijk toe opgeroepen. Om daar het eeuwige leven in te vinden. Maar dat staat er niet. Hun mening is, dan komen we bij een hele pijnlijke zaak. Wat dan? Ze menen het eeuwige leven te hebben. Terwijl ze afkerig zijn van Jezus. Wat? Ja, zoek het niet te ver. Zoek dit niet te ver. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Dat waren bezittende mensen. Dat waren mensen die meenden het te hebben. Heel serieus. In de schriften bezig. En een bepaalde mening hebbend, koesterend, voedend, waar ze niet van af te brengen waren. Wij hebben het eeuwige leven. En dan zegt hij, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou het eeuwige leven hebben in die schriften tijdens het onderzoek en mij niet kennen? Die schriften staan vol van mij. Van het eerste Bijbelboek tot het laatste. Van het Oude Testament, Maleachi, vol van mij. Het geslacht dat meent het eeuwige leven te hebben. En het zielengetuigenis aangaande de openbaring van Emmanuel niet kent. Zeg nou alsjeblieft niet. Wat hard. Dan moet u daar zijn bij deze preek in Jeruzalem. Waarvan we een stukje proberen aan uw hart te leggen. O, dat het toch waarschuwend zou zijn. In het serieus bezig zijn met de schriften. En dat waardeer ik hoogelijk. Alleen die eigen mening moet eraan. Dat bezittende moet eraf. Zonder Jezus. Want die schriften zijn het die van mij getuigen. En moet ik er dan aan beginnen, gemeente, om u te bewijzen dat die schriften van mij getuigen? U hebt tijdens kerstbijeenkomsten waarschijnlijk wel teksten gehoord. Te beginnen bij Genesis 3 vers 15 over het vrouwenzaad. En eindigen bij Maleachi 4. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En van Genesis 3 vers 15 tot Maleachi 4, die zijn het, die van mij getuigen. Het staat er vol van. En vanochtend gezegd, het staat er vol van wie God is, wie wij zijn, maar ook wie die Jezus is. En daarom klinkt het in deze leugenachtige sfeer toch zo tot hun behoud als hij aanwijst waar het op vast zit. Het zit vast op hun mening. Het zit vast op hun heimelijke bezitten, 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 zonder Jezus te bezitten, zonder Jezus, zonder honger en dorst naar het eeuwige leven. Ze willen het eeuwige leven hebben, ja. Maar ze willen het leven in zichzelf niet verliezen. Dat sluit aan bij vanochtend. Ze willen wel leven, maar niet sterven. Ze willen wel het leven, het eeuwige leven, dat nooit meer overgaat, zelfs door die vreselijke dood heen. En gemeente, als u nou het eeuwige leven niet zoekt, dan is het proces bezig van de eeuwige dood. Dit is de eeuwige dood, dat ze u niet kennen, de enige waarachtige God, en ook niet Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Het is wat, hè? We zijn dus of het een of het ander. En als u probeert daar wat tussen te stoppen, dat is alleen maar zelfbedrog. Dit is het eeuwige leven, of dit is de eeuwige dood. En zou die ernst in deze laatste dagen van 2018 ons leven niet meer mogen stempelen? Dit is de eeuwige dood. Dat ik u niet ken, de enige waarachtige God. En daarom mezelf ook niet ken. En daarom Jezus Christus ook niet nodig heb. Geen honger ken, geen dorst ken naar de gerechtigheid van de uitgezondene door de Vader. Maar hoe reist u nou? Het is geen wonder dat er verzet is, hè? Daar in kerkelijk Jeruzalem toen en in kerkelijk Jeruzalem nu, tegen deze woorden. En dan gaat hij dat nog eens onderstrepen. Onze laatste gedachte. We gaan eerst zingen. Uit Psalm 146. En daarvan het vijfde vers, Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten, gelden doet. Psalm 146, vers 5. moeten we overdenken Christus getuigenis tegen vijanden. U hebt gehoord in hun onderzoek, vers 39a. Ten tweede, in hun mening, vers 39b. En nog onze laatste gedachte in hun afkeer. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Het gaat om dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven krijgen. Waarvan de schriften vol zijn. Jongelui, als je net zo dwaas bent als dat ik was op jouw leeftijd. Ik heb toen vaak gedacht, ik zou wel bekeerd willen worden. Ik zou wel bekeerd willen worden. Maar ja, het zit op één ding vast, hè. Wil God het wel? En dan zou ik het eigenlijk nu moeten janken, nu ik dat zo zeg. Dat heb ik gedacht. En je zei het er niet bij, maar daar zit natuurlijk eigenlijk achter. Het is Gods schuld. Maar dat zeggen we er niet bij. Ja? Dat was ik. En er staat hier, gij wil tot mij niet komen. Kijk, wij zeggen liever, gij kunt tot mij niet komen. Want dan zijn we wat meer zielepiet, hè? Toch? Slachtoffer. Dan kunnen we heel voorzichtig in de zelfhandhaving, in de zonde, liefde doorgaan, een beetje serieus weliswaar, ja, en God heimelijk de schuld geven. Laten we het nou maar gewoon eerlijk zeggen, hè. Dat is eerlijker dan dat gedraai. Dus zo'n tekst, gij wilt tot mij niet komen, dat valt niet mee. Dat valt niet mee. En als ouder hebt u ook uw vragen bij deze woorden misschien wel. Uw dogmatische vragen. Ik heb ook geaarzeld om de tekst erbij te nemen. Dat zal ik u eerlijk zeggen. Daar kun je natuurlijk niet mee voor de waarachtige verschijnen als prediker met halve waarheden. Dus ook dit laten we gewoon staan. En gij wilt tot mij niet komen. En dat je nou in al dat onderzoeken van de schriften, hè, en dat serieuze bezig zijn en in je eigen mening gestijfd en in je zonder liefde heimelijk doorgaan. En dat je dan ineens zwart op wit leest in die schriften. Gij wilt tot mij niet komen. Opdat, met de bedoeling, gij het leven mocht hebben. Je wil dus niet eens het leven hebben? Nee. Je hebt dus de dood liever? Ja. Omdat ik de zonde liever heb. Je hebt de duisternis liever? Ja. Dat is een mens. Ik zie dat de liefde van God niet in uw hart is, zegt hij in het vervolg van deze preek. Maar hij ziet het nu ook. Al zit u nog zo aandachtig te luisteren, wat we waarderen. Maar hij ziet het, hoe het ligt. En wie u dan ook bent, jong en oud, Dit moet gezegd worden. Gij wilt tot mij niet komen. En even voor de duidelijkheid. Hier staat in hoofdstuk 5 vers 40. Gij wilt tot mij niet komen. In hoofdstuk 6 vers 44 staat. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Maar hoe je het ook wendt of keert. Hoofdstuk 5 gaat voor hoofdstuk 6. Zou het daar niet door zijn dat onze Dordtse vaderen, als het gaat om onwil en onmacht, het in deze volgorde formuleren dat een mens wij allen willen nog kunnen tot God wederkeren? Hoort u het? Willen, hoofdstuk 5 vers 40. Kunnen niet, hoofdstuk 6 vers 44. Zullen we in trouw aan Dordt dat zo ook maar laten staan en vragen om het te verstaan. Dit voorop. De grootste vijand van mijn eigen zaligheid ben ik zelf. De grootste vijand van de ere Gods ben ik zelf. En dat is wat ik tot uw behoud u moet voorhouden. En die goede gedachten van onszelf, die altijd samengaan met kwade, verkeerde gedachten van God en van zijn werk. Het is niet voor niets. Als het om het kwaad gaat, heeft de Heer Jezus een hele opsomming van hoererij en dieverij en zo. Maar weet u waar het mee begint? Weet je waar het mee begint? Die opsomming van het kwaad van de mens. Boze bedenkingen. Wat ik hier in deze verduisterde, beperkte hersenpan klaarmaak aangaande God en goddelijke zaken van natuur. Zend uw licht en uw waarheid, dat die onze lijden en brengen tot uw altaar. Licht nodig, licht nodig. Daarom zei het oude volk ook, vraag maar veel om ontdekkend licht, want het valt niet mee met de mens die gevallen is. Opdat in die diepten zal blijken wat vrije gunst vermag. Wat die soevereine genade in Christus Jezus, wat die vermag. En daarom blijft hij preken in alle geduld wie God is. En wie een mens is. En wie hij is om te zoeken en zalig te maken wat totaal verloren was. Wat pure vijanden van God en van zijn gezalfde zijn. En als we nu horen, gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het leven zou hebben. Dus, jong en oud hier in Barendrecht, we willen het niet. We hebben de zonde liever. Luister eens, ik neem geen eer van mensen. Dat wil zeggen, wat u nou hiervan vindt, dat doet er niet toe. Maar ik ken uw lieden. Dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders. En gij neemt mij niet aan. Hoe kunt gij geloven zo gij die eer van elkander neemt en de eer van God alleen is, niet zoekt? Die gedachte, geliefden, dat hij uw en mijn gedachten nu peilt. En hij weet wat er in ons omgaat, wat ons gevoelen is. Wat we nou denken. Maar die prediker hier, met een hoofdletter. Hij kijkt zijn hoorders aan, bij wijze van spreken. En ik zie dat de liefde van God niet in je hart is. Dat is er. Het is geen wonder. Het is geen wonder dat ze zo vijandig werden. Want alles werd ze afgenomen. Alles werd ze. Ik hoef u niet aan te klagen bij God. U bent bezig met het Oude Testament. Met de boeken van Mozes. Nou, daar staat uw aanklacht in. Maar dat gelooft u niet. En als je die geschriften van Mozes niet gelooft, zul je mijn woorden ook niet geloven. Dat maakt dan de eenheid uit met het woord van vanochtend, gemeente. Oude en Nieuwe Testament. Mozes' woorden en zijn woorden zijn een eenheid. Zeggen wezenlijk hetzelfde. Ik klaag u niet aan bij mijn vader. Die u aanklaagt, die u verklaagt, is Mozes. Op welke gij hoopt. Dat wil zeggen dat ze zonder bevindelijke kennis van de enige waarachtige God en zonder verfoeiing van zichzelf en zonder honger en dorst naar de gerechtigheid die in Christus Jezus is, dachten het eeuwige leven te hebben. En dat ze dan moeten horen hier. Die staat er buiten. Die staat er buiten. En dan komt er iets openbaar, gemeente. Er is geen ergere haat dan godsdienstige haat. Dat heeft hem zijn leven gekost. Vanuit de mens gezien. En daarom, hij verklaagt u niet. Nee hoor. Hij roept u. Hij lokt u. Hij predikt u. Hij zegt, ik ben gekomen voor totaal verlorenen. Hij zegt, word behouden. Word behouden. Hij zegt, dat wat nou onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Hij zegt, die nou niet willen en niet kunnen, en die alles verliezen. Dat zijn de voorwerpen van mijn liefde. Van mijn opzoekende zondaarsliefde. Zie, hier ben ik. Want zo staat hij daar in kerkelijk Jeruzalem, toch met uitgebreide armen. Vijanden, kom tot mij. Vijanden, al ben je nog zo afkerig. Vijanden, al ben je nog zo blind. Vijanden, wat ben je nog zo zelfhandhavend en zonderliefend. Vijanden, zie, hier ben ik. Kan de diepte van het eenzijdige werk Gods, kan het beter geschilderd worden als door hemzelf, hier in dit woord. En daarom is het zo nodig dat zo'n schriftgedeelte u wordt voorgehouden. Al is het geen geschiedenis. Al is het geen wonder, een teken. Maar een stukje uit zijn preken. Zijn preken. En hij is nooit zo in zijn preken van dat hij een mens in de put stopt en de deksel erop doet. En je bekijkt het nu maar. Zo is hij niet. Ik predik u dit, zegt hij in vers 34b, duidelijk. Opdat ook gij behouden wordt. Ik heb maar één ding voor ogen. Als u eeuwig behoudt, zien. Wat zien? Wie God is. Wie God is. Weet u wie de enige waarachtige is. En als je altijd netjes in de kerk bent gebleven, jongelui, dat vind ik een voorrecht. En als je voor uitspattingen bewaard bent, jongelui, dat vind ik een voorrecht. Is het soms moeilijk om dat begin, om dat begin aan te duiden. En toch is het niet zo moeilijk. Eén ding weet ik. Johannes 9. Dat ik blind was. En nu zie. Ik zie voor het eerst wie God is. Ik zie de afstand. Ik zie en daar hij schuld met schuld vermeden. Ik zie dat ik geen Godzoeker ben. Een eerover. Ik zie dat God niet de schuld is van mijn onbekeerd voortleven. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En dat moet je bij de varkensbak leren als je afgedwaald bent. Maar dat moeten oudste zonen die dicht bij het vaderhuis gebleven zijn ook leren. Net zo goed. Vijanden. Dichtbij gebleven. Door de mensen niet zo opgemerkt. En toch leren vijanden. Het iets was, als je vader op je zijn knieën ligt voor je te bidden, jongen, kom alsjeblieft binnen. Bij het feest dat is aangericht voor broerlief. En terwijl je vader op de knieën ligt, te smeken, om dan te zeggen, ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Over blindheid gesproken. En die eigen gerechtigde blindheid is heel hardnekkig. Heel hardnekkig. En vandaar dat hij het hier aan de kaak stelt. Bent u waar geworden voor God, wordt u het ook voor mensen. Is God waar geworden voor u? En als dat gebeurt, amen, amen. De ure komt en is nu in welke de doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Als dat waar en waarachtig is, de kennis van God in zijn volmaaktheden en van jezelf in je vloekwaardigheid, dan zal die afstand alleen maar groter worden. En zult u zich niet het eeuwige leven menen te hebben zonder Jezus? Dat kan niet. Maar zal de schreeuw van hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. En hoe meer dat geschreeuwd wordt naar boven, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, hoe meer dat geschreeuwd wordt, geef mij Jezus, of ik sterf van buiten, Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat hoort wezenlijk bij het genadewerk Gods. Gij wil tot mij niet komen. Dan valt er licht over je pad van eigen gerechtigheid. Van degelijkheid. Van God zoeken en God bedoelen. Valt er licht over. En dan zul je zien. Zul je zien. Nooit meegewerkt. Alleen maar tegengewerkt. En dat er maar één is. Die het eerste en laatste woord heeft. En ik wil. En zij zullen. En dan moet heel Barendrecht op zijn kop komen te staan. Het zal gebeuren. Zo liefelijk. En onwederstandelijk ingewonnen. En zo wonderlijk verzadigd. Met die gerechtigheid. Die alleen redt van de dood. We moeten gaan stoppen. De tijd is voorbij. We spraken uw gemeente over Christus getuigenis tegen vijand in hun onderzoek. De oproep tot onderzoek en het feit van onderzoek. In hun mening het eeuwige leven te hebben zonder kennis van God en van Christus. En gij wilt tot mij niet komen. En ik hoop dat ook dat laatste mag meegaan het jaar uit. Dat er een eind komt aan het God beschuldigen en verdacht houden. In zijn bereidwilligheid wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En kinderen Gods, is het niet waar? Dit weet ik, dat ik blind was. En nu zie ook de heerlijkheid van de zaligmaker. Ook die gezegende van de Vader die hier met zoveel geduld blijft onderwijzen. Kinderen van God, is het niet waar? Beminnelijk vorst uw schoonheid. Hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Zelfs dit onderwijs, genade, is op zijn lippen uitgestort. Amen. Eindig met dankgebed. Och Heere, de zondag is bijna weer voorbij. En zonder hem verder kan toch niet. Dat wisten die twee bij Emmaus ook. Het is bij de avond en de dag is gedaald. Blijf met ons. Blijf met ons. Heel persoonlijk. Ook als gezinnen, ook als kerkenraad, als gemeente van Barendrecht en Klaaswaal, blijf met ons. Het is zo donker. En wee als hij gaat. Blijf met ons, al geven we hem nog zoveel redenen om weg te gaan. Blijf met ons, want het wordt zo donker. En als hij weggaat, hebben we geen leven. Dan zinken we weg. Blijf met ons, onze lieve kinderen en jongeren. Blijf met ons. Het is bij de avond en de dag is gedaald in de natuur. In de wereld. In het avondland. In de kerk. En zij dwongen hen. Rechteloos blijven dwingen. Wat hij doen zou. En mogen we elkaar in het uiteengaan, zo uw genade troon bevelen. Met de bede van Psalm 79. Die we zo van harte samen willen binden, bidden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Erbarmt u zich over dit volk. In de naam van de biddende hoge priester aan uw rechterhand. U ziet het toch dat zijn handen doorboord zijn geweest. Daarin ligt onze hoop alleen. Amen. We gaan tot slot samen zingen. Uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Namens de kerkenraad wordt u nog toegevoegd. bekendgemaakt dat volgende week zondag dominee AB van de Heide zal voorgaan op de gewone tijden. Dat 's middags de gekozen ambtsdragers zullen worden bevestigd. We zingen Psalm 89, het 8e vers. Dragende de zegen des Heer. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.